vorige keer zijn we enkele weken terug dan al zijn we een handeling begonnen. En als ik me niet vergis, hadden we hoofdstuk 1 volledig af. Dat klopt dan. Ik denk het wel, hè. Ja, ik dacht van. Ik dacht dat wij hoofdstuk 1 volledig af hadden. Maar in hoofdstuk 1 hadden we gezien dat de apostelen moesten wachten, blijven wachten in Jeruzalem tot de belofte van de Vader zou komen. En waarom kwam die belofte, of wat was daaraan gekoppeld? Die apostelen die zouden getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. En we hebben dan ook gezien dat de apostelen getuigen waren van hoe Jezus werd opgenomen op de wolken in de hemel. En dat die engel zei, hij zal op dezelfde wijze zal hij terugkomen. Dan hebben we ook gezien dat die apostelen daar met nog andere, een totaal van 120 bijeenvergaderd waren in Jeruzalem. En dat zij daar ook onder leiding van de Heilige Geest zijn zij tot de conclusie gekomen. De plaats van Judas moet ingevuld worden. We hebben ook gezien dat daar bepaalde voorwaarden waren in vers 21 en 22. Waaraan die persoon moest voldoen om dat apostelschap op zich te kunnen nemen. Om die 12e apostel terug te worden. En het lot werd dan ook viel op Matthias. En dat is ook wat vers 26, daar zijn we ook bij gesloten. Als ik het goed voor heb, anders hebben we het nu gezien. Vers 26, daar staat van hoofdstuk 1, zij lieten hen loten en het lot viel op Matthias en hij werd gekozen, verklaard bij de 11 apostelen. En waarom lijkt nu even nadruk op dat laatste vers? Wij lezen meestal hoofdstuk 2 apart, los van hoofdstuk 1. Maar natuurlijk, de Bijbel is niet in hoofdstukken geschreven. En als wij bijvoorbeeld hoofdstuk 2 vers 1 gaan lezen, dan staat daar, en toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. Ja, wie is die alle? Zijn het de apostelen? Zijn het die 120? Er zou wat verwarring over kunnen zijn, of wat onduidelijkheid. Maar ik denk, als we gewoon de tekst doorlezen, waar we geëindigd waren, wel, er werd iemand verkozen, verklaard bij de 11 apostelen, en dan wordt er gezegd, de Pinksterdag breekt aan, en ze waren alle tezamen bijeen. Nee. Jezus leefde, Jezus vervulde een missie, hij stierf van het kruis, is opgewekt, maar als het daar nu bij gestopt was, ja, wat was dan het nut van Jezus zijn dood en zijn opstanding? Er moest nog iets meer komen. En dat meer, dat zien we in hoofdstuk 2, eigenlijk is dat het fundament van de Bijbel, als je dit hoofdstuk niet hebt, dan zie je eigenlijk niet hoe alle puzzels in elkaar vallen en wat eigenlijk de bedoeling was van Jezus zijn dood en zijn opstanding. Want als het daarbij zou ophouden en de discipelen zouden eigenlijk naar huis zijn gegaan, ja oké, fijn, Jezus is gestorven en nu? Nu niks. Maar dat was natuurlijk niet het einde, het was het begin van iets heel moois, iets wonderbaarlijks, iets goddelijks. En op die Pinksterdag, waarom is dat zo belangrijk? Wel, Jezus werd overgeleverd tijdens het feest van het Pascha. En dat Pascha was waar een lam werd geslacht, waar een herdacht werd hoe het volk van Israël uit Egypte werd geleid. Pas 50 dagen daarna moesten zij opnieuw, in Leviticus 23, lees je dat, moesten zij opnieuw een feest hebben waarin de eerstelingen van hun oogst werd geofferd aan God, werd de gave aan God gegeven. Dat is dat Pinksterfeest. En dat is wel een heel bijzonder feest, want natuurlijk alle Joden kwamen van heinde en ver naar Jeruzalem om dat feest te vieren. En die Pinksterdag die is aangebroken en die apostelen zijn daar samen bij elkaar. En wat gebeurt daar in vers 2? Misschien raffelt jij lezen van vers 2 tot en met vers 4.
En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de geest het hun gaf uit te spreken.
Ja, dat is. Dus in hoofdstuk 1 vers 8, zei Jezus, jij gaat kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Ik denk dat ik vorige keer daar ook even de nadruk op gezet heb, van onthoud dat zij konden daar niks zelf in bewerken. Zij moesten wachten tot er iets over hen zou komen. Het was niet dat zij ergens zouden, God, geef het ons nu maar, of God, geef het ons alsjeblieft. Nee, zij moesten wachten en God zou het geven wanneer hij besloot dat het tijd was om dat te geven. En hier zijn zij nu 50 dagen daarna, nadat het Pascha, nadat Jezus is overgeleverd, nadat al die moeilijke omstandigheden hebben plaatsgevonden voor hun, want ja, hun held, hun leider was weg. En nu bleven ze eigenlijk dat wezen achter. En Jezus had gezegd, blijf wachten in Jeruzalem. En wat gebeurt daar op die Pinksterdag, 50 dagen na dat Pascha? Daar komt in die ruimte waar zij zijn, plotseling, er staat eensklaps, komt er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag. Dus wat daar gebeurde, kon je horen met uw oren. Het was niet iets mysterieus dat in een keer Kitty zou zeggen, oh, voilà, kijk wat er nu gebeurt. En dat we allemaal zouden zeggen, ja, maar Kitty, hier gebeurt toch niks? Nee. Daar gebeurde iets en je kon het horen en dat vulde het hele huis waar zij waren. Heel die plaats waar zij aan het zitten waren, werd daarmee gevuld. Het was niet alleen hoorbaar, vers 3, er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. Dat was ook iets zichtbaars. Er kon ook iets gezien worden. En die tongen van vuur, die verdeelden zich en zetten zich op ieder van hen. En wat gebeurde er in vers 4? Ze werden alle vervuld. Maar vervuld met wat? En als je denkt over dat woord na, vervuld worden. Zij werden compleet, ingenomen is misschien een raar woord, maar daar volledig van doordrongen. Daarvoor hadden zij dat niet. In één keer gebeurt dat daar, die tongen van vuur en die windvlaag. En in één keer vervult hen iets. Wat? De Heilige Geest. De Heilige Geest kwam over hem. Maar wat had Jezus gezegd? Wacht in Jeruzalem en er gaat kracht over u komen. We waren aan het wachten en daar komt die kracht. God gaf het. Op dat moment. En wat was het gevolg van die kracht? Ze begonnen met andere tongen te spreken. En daar valt ook veel over te zeggen over tongen. Daar gaan we niet te veel over uitweiden. Maar die tongen die werden geleid niet door hen, maar door de Heilige Geest. De Heilige Geest gaf hen woorden te spreken die zij niet kenden. Die zij niet op voorhand hadden ingestudeerd. Die zij niet op voorhand ergens in een boek hadden gelezen. Nee, zij spraken een taal. Zij spraken woorden van een taal die de Heilige Geest hen ingaf. Wel, lees het, Michael, misschien als je wilt, vers 5 tot en met vers 13.
Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf, van ver, van verwondering zeiden zij, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in ons eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamie,
Mesopotamie.
Ja, Judea en Cappadocia, Pontus en Azië, Phrygië en Pamphylia, Egypte en streken van Libië, bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten. Getenzen en Arabieren, wij horen hen in ons eigen taal van de grote daden God spreken. 12. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verleggen. En zij zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, zij hebben te veel zoete wijn gehad.
Ja. Dus daar gebeurt iets in dat huis. Over die mannen wordt de Heilige Geest uitgestort. God bewerkt dat. Het was zichtbaar en hoorbaar. En dan gaat Lucas verder met te vertellen dat er in Jeruzalem op dat moment Rome mannen uit alle volken van de hemel verbleven. En die menigte...
De volken van de wereld, denk ik.
Ja, volken onder de hemel.
Ah, onder de hemel, ja.
Ja, wat had ik gezegd? Had ik iets misgezegd?
Ik weet het niet. Ah. Of je had gezegd van de hemel, maar
oké, onder de hemel. Onder de hemel. En die hebben ook dat geluid gehoord. En wat staat er dan? Die zijn daarnaar komen kijken en ze zijn verbaasd. Want blijkbaar zijn ondertussen dan, dat gebeurt daar, die manifestatie vindt daar plaats. En al die mensen die daar zijn komen kijken naar die bijzondere gebeurtenis, horen daar dat die Galileese mannen in één keer in hun taal, een taal die die Galileese mannen, dat waren eenvoudige vissers, die nooit veel gestudeerd hadden, wel de wet, maar niet veel anders, die hoorden in één keer, eigenlijk al die mannen uit al die verschillende volken, hoorden hun eigen taal over Gods grote daden spreken. En die konden dat niet begrijpen. En er staat zelfs in vers 7, buiten zichzelf van verwondering, vragen zij zich af, allee, hoe kunnen die Galileërs daar, hoe kunnen die dat nu doen? Hoe komt dat die dat nu kunnen? En wat konden zij, en dat geeft ons ook een inzicht in wat tongen spreken bijbels gezien is, wel vers 8 zegt, zij stellen zich de vraag, hoe horen wij dan in ieder hen in onze eigen taal spreken, waarin wij geboren zijn? Dus tongen spreken is niet een soort gebrabbel en dat maar iemand in een keer moet gaan raden wat het is. Nee, het is een bestaande taal die de apostelen niet geleerd hadden en die zij door de kracht van de geest konden spreken. Maar eigenlijk ook heel logisch. Wat had Jezus gezegd? Zij moet mijn getuige zijn. Waarom moesten ze getuigen zijn? Alleen in Jeruzalem? Nee, tot het uiterste van de aarde. Dus, ja, als je dan een eenvoudige visser bent uit Galilea, en je kent alleen maar de Joodse taal, of Galileet, of misschien het dialect wat ze spraken, weet ik veel. Zoals ik hier Zutendaals hebben. En God gaf hen die macht, die mogelijkheid, om die talen zonder dat het voorhand te leren, om het evangelie te kunnen vertellen. En die mensen die zijn daarover verbaasd. En dan wordt er ook gezegd van waar zij overal kwamen. Lucas het daar heel gedetailleerd in. Zoek het maar eens op een kaart waar al die streken liggen. Sommige kunnen we er zo uithalen. Maar ze waren dus vers 12 buiten zichzelf. En ze begrepen het niet. En ze zeiden, ja, maar wat gebeurt hier nu? Wat is dit allemaal? En sommigen, ja, spotten daarmee en die zeiden, ja, die zullen wel te veel wijn hebben gedronken. Die zullen wel een glasje te veel op hebben. En dan begint God gekke dingen te doen. En dat is eigenlijk hoe zij dat probeerden te rationaliseren. Maar natuurlijk was dat heel dwaas. En dan moet je denken, 50 dagen geleden, voor dit moment, was er één iemand die zijn Heer en Heiland nog serieus had verloochend. Die zijn Heiland had gezegd, ik ga u nooit in de steek laten. Die anderen die gaan dat doen. Maar ik nooit. En 50 dagen nadat dat gebeurd was, kijk eens wat er staat in vers 14, daar is die Petrus. Die met de 11 opstond en hij verhief zijn stem en hij gaat uitleggen wat er hier allemaal aan het gebeuren is. Weet je wat ons dat leert over wie God is? Was dat goed van Petrus? Nee, absoluut niet. Petrus heeft een zware fout gemaakt. Hij heeft zijn heiland verloochend. Maar wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft hem vergeven. En waarom heeft Jezus hem vergeven? Omdat hij zich had bekeerd. Omdat hij had ingezien dat het fout was. En weet je wat het resultaat daarvan was? Hij is sterker geworden. Hij is gegroeid in zijn geloof. Hij is groter geworden in zijn eerbied voor God. En in zijn zelfkennis. Dat hij niet te veel van zichzelf moet denken. En hier staat hij terug waar hij moet staan. Nadat hij zo diep in de put heeft gezeten dat hij zijn heiland had vergaderd. Maar hier stond hij. En hier stond hij samen met de elf. En hij verheft zijn stem en hij spreekt toe. Dat wilt jij misschien lezen. Het vervolg tot en met vers 21.
Jij Joden en alle die in Jeruzalem woonachtig zijn, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals jij veronderstelt. Want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeetje Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
Oké. Dus daar staat Petrus op. En hij spreekt die mensen, waarvan er sommigen een verbazing zijn, sommigen verwarring, sommigen een spotter zijn. En hij gaat dan uitleggen wat er nu aan de hand is. Hij zegt, Joden, alle die te Jeruzalem wonen, kijk luisterend naar wat ik u te zeggen heb. Deze mensen, sommigen spotten ermee dat ze te veel wijn hebben gedronken. Nee, dat is niet zo. En wat is zijn verdediging? Het is de derde uur van de dag. Een uur waarop normaal mensen, ja, natuurlijk iemand die dronken is, die kan altijd dronken zijn. Maar de meeste mensen hebben toch bepaalde uren waar ze op dronken zijn. Peter zegt, dit is normaal niet het uur dat mensen zich bedenken. Maar dit is wel iets anders. In plaats van dronkenschap is dit waarvan Joël, de profeet in het Oude Testament, over gesproken heeft. Dat God had gezegd dat er iets zou gaan gebeuren. Namelijk in het laatste der dagen. Je ziet die term weer, het laatste der dagen. Een term die sommige mensen gebruiken als iets wat exclusief in onze toekomst zou liggen. Maar hier zien we dat Joël profeteerde dat er iets in het laatste dagen zou gaan gebeuren. En op de Pinksterdag, is het moment dat het gebeurt, dus op de Pinksterdag, was het laatst der dagen. Die periode was toen al aanwezig, bezig, gaande. En wat zou God dan gaan doen in het laatste der dagen, wat Joël profeteerde? Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat zou God doen, maar wie waren het voorwerp op dit moment? Wie kreeg de geest? Wie werd gedoopt met de geest? Ja.
De Joden.
Ja.
De apostelen.
De apostelen. Die Joden waren, maar het waren op dit moment de apostelen. Alleen de apostelen. Die gedoopt zijn met de geest. Maar wat zei Joël? Wat zou God gaan doen? Hij zou zijn geest, van zijn geest gaan uitzorgen op alle vlees. Dus wat we ook zouden concluderen, wat Joël profeteerde, het begint hier, maar het stopt hier niet. Want alle vlees is niet vervuld op dit moment. Maar het begint hier wel, want Petrus zegt, dit is het. Dit is waarvan Joël geprofeteerd heeft, dat het zou gaan komen. In het laatste dag. Wat zou er gebeuren? Uw zoon en uw dochter zouden profeteren. Jongelingen zouden gezichten zien. Oude dromen dromen. Dienstknechten en dienstmaagden zou God op die dagen, in die dagen, van zijn geest uitstorten, zij zouden kunnen profeteren. Wat zou God nog doen? Wonderen geven in de hemel, tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwal. Dan zien we weer in vers 20 een taalgebruik, wat we ook in het Oude Testament regelmatig tegenkomen. De zon zal veranderen in duisternis, en de manen bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Een taalgebruik dat we tegenkomen telkens wanneer er een oordeel van God wordt uitgesproken. Zij het in het Oude Testament een oordeel over een of ander volk, over zoek de teksten maar op. Hier zien we ook, God heeft iets gepland. Een grote en doorluchtige dag des Heren. Maar, stel je voor, Jezus was gestorven aan het kruis. Jezus was opgewekt. en het zou opgehouden zijn. En stel dat Petrus nu zou gestopt zijn met prediken, samen met de elf. Wat dan? Wat zou het nut geweest zijn van alles wat er was gebeurd? Wel, totaal niks. Totaal niks. Want zelfs dan zouden de mensen weten dat hij wel zei, en al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Ja, en dan? En zo zijn er sommige mensen vandaag de dag. Als je die hoort praten, dan zeggen ze, ja, ik hoop maar dat die mens nog God heeft aangeroepen op het laatste van zijn leven, want dan zal die behouden worden. Is dat wat Petrus hier bedoelt met de apostelen? Wel, laten we het verder lezen. Michael, wat zij lezen van 22 tot en met vers 24?
Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus, de Nazareer, een man, u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. 24. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbracht de ween van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden.
Wat heet dat hier? Als Petrus bezig is met zijn, of met de eerste preek van het evangelie, die leidt tot behoudenis, zegt hij van, mannen van Israël, nu moet je dit gaan beseffen. Jezus, dat was een man die God u heeft aangewezen. God heeft u laten zien door de krachten, de wonderen en de tekenen die hij gedaan heeft, dat hij de Zoon van God is. Want God heeft die wonderen door hem in hun midden verricht. Ze konden, er was geen enkele Jood die kon zeggen, ja, dat was trucage. Dat was getruckeerd, zoals ze soms op tv dingen truckeren. Nee, iedereen is daar getuige van geweest. Ze hebben geleefd. Ze hebben geleefd met de mensen die daarover verteld hebben. Niemand kon ontkennen dat die dingen die Jezus gedaan heeft, dat die hebben plaatsgevonden. Tegendeel. Want wat zegt hij? Zoals je zelf weet. Stel nu voor dat het allemaal één grote hoax zou zijn, waar wij in zouden geloven, zou Petrus dan niet een groot figuur slaan als hij daar zegt, ja maar je weet het toch? Terwijl ze zouden zeggen, ja maar Petrus, wat ga je niet zeggen, het is allemaal flauwekul. We hebben het er zelf gezien. Nee, ze konden het niet ontkennen, want ze hebben gezien wat er gebeurd was. En dat kon geen mens lopen. En wat zegt hij in vers 23? Deze, met de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. Heel belangrijke woorden. Jezus is overgeleverd. Sommige mensen zeggen, er is iets fout gegaan in God zijn plan. God wilde dat Jezus zijn koninkrijk kon stichten, maar het is niet goed gelukt, want de Joden dachten daar iets anders over, hebben hem van kant gemaakt, en dan is er maar een bekkenplan gekomen. Dat is hoe sommige mensen uitleggen wat er is gebeurd met Jezus. En dat zijn dan de mensen die in een duizendjarig rijk geloven. Maar, wat staat hier? Was Jezus zijn overlevering, zijn dood, was dat een accident? Nee, het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. God heeft het zo gewild. Dat was God zijn plan. Dat was God zijn idee. God heeft daarover nagedacht en heeft gezegd, dit is hoe het moet gaan gebeuren. Dit is hoe het zal gaan gebeuren. God heeft de opstand van de Joden gebruikt om zijn wil te volbrengen. En wat zegt hij dan? Jij, tegen die mensen die zegt van, je kunt niet ontkennen wat hier is gebeurd in Jeruzalem en in omstreken, wat Jezus heeft gedaan, de wonderen, de tekenen, de krachten. Jij hebt door de handen van wetteloze mensen, hebt hem aan het kruis genageld en gedood. Wat een impact moet je denken wat dat bij de mensen gedaan heeft. Waarschijnlijk zullen er een deel van de mensen die daar stonden te roepen, weg met hem. Wij willen die rover, wij willen dat die Jezus gekruisigd wordt, want hij is niks voor ons. Garantie dat er verschillende van die mensen daar ook stonden, op die Pinksterdag. En Peter zegt, jij hebt hem overgeleverd. Jij hebt daar schuld aan. En we moeten eigenlijk niet met afschuw naar die mensen kijken, want als we gaan nadenken over waarom Jezus is uitgeleverd en gekruisigd, dan is het omwille van mensen die God niet achten, mensen die zonde liever hebben dan een rechtvaardig leven met God. En daar zijn we allemaal schuldig aan. Wij zijn allemaal de nagel geweest aan Jezus en doodskist, bij manier van spreken. Wij zijn allemaal die mensen die daarop zouden geroepen hebben, weg met hem. Wij zijn niet onschuldiger dan hem. Wij hebben allemaal gezondigd. En wij komen allemaal tekort aan God zijn heerlijkheid. Wij hebben schuld aan Jezus en kruisdood. Maar wat heeft God gedaan? God die een bepaald plan had. God heeft Jezus opgewekt. Hij verbrak de weeën van de dood. Het was niet mogelijk dat Jezus werd vastgehouden door de dood. Want God had een plan. En om dat punt, het argument, nog krank bij te zetten, gaat Petrus weer verwijzen naar Oud-Testamentische teksten. Raf, wilt jij verlezen van 25 tot en met vers 28?
Want David zegt van hem: ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal in mijn schuilplaats vinden in hopen. Oh nee. Ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen te leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht.
Oké. Dus Petrus gaat woorden aanhalen uit het Oude Testament die David gesproken heeft. Nu als je in het Oude Testament leest en je ziet die woorden, dan kun je daar alleen maar uit concluderen dat David die woorden niet over zichzelf aan het spreken was, maar over iemand anders, over de Messias. En welke conclusie zegt hij, want hij zegt, David zegt van Jezus, zegt hij in vers 25, ik zag de Heer ten alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zal. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dode rijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Nu was het dode rijk. Het dode rijk, Hades, zoals het hier in het Grieks staat, is de plaats waar mensen, waar zielen naartoe gaan die geen lichaam meer hebben. David zijn graf was in Jeruzalem. David zijn lichaam had ontbinding gezien. David zijn ziel was naar Hades gegaan. Als David die woorden spreekt, spreekt hij die niet over zichzelf. Hij spreekt die over iemand anders. En Petrus zegt, David profiteerde dat van Jezus. Zijn vlees zou geen ontbinding zien. Zou niet aan het dodenrijk overgelaten worden. Vers 28. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Dus Jezus wist ook wat hem te wachten stond. Nadat hij zou gekruisigd worden. Neemt niet weg dat het nog altijd zwaar was om te dragen. Kijk maar naar uw eigen leven. Je kunt weten dat het einde heel goed zal zijn. Maar ga toch maar door het diepe dal waar je soms doorgaat. Dat is niet vanzelfsprekend. En voor Jezus was dat ook niet anders. Hij was een mens zoals wij van vlees en bloed. In alle opzichten gelijk. Maar toch verheugde hij zich. En dat moet ook onze vreugde zijn. Onze verheuging zijn. Wat ons te wachten staat. En dan gaat natuurlijk Petrus zijn conclusie maken. Uit het aanhalen van die woorden die David over Jezus sprak. Vers 29. Mannen, broeders. Men mag vrij uit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Ja, dan moesten zij ook gaan nadenken. Oké, dus David sprak die woorden, maar hij niet over zichzelf, want daar is zijn graf, zijn lichaam of zijn benen, ik weet niet of die er nog waren. In elk geval, hij was zo dood als een pier dood kan zijn. Maar, wat zegt hij dan in vers 30? Daar hij nu een profeet was, en wist dat God hem onder ede gezworen had, een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten. Hier zien we weer iets nieuws. wat we in de evangelie niet tegenkomen. We zien dat over de Messias wordt gezegd dat hij op de troon van David gezeten is. David profeteerde daarvan dat iemand uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon zou gaan zitten. En wat zegt hij in vers 31? Wel, David heeft in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn, wij alle, die apostelen die daar stonden, de geest die aan het werken was met hen door die woorden te spreken, en de mensen die niet konden ontkennen alles wat daar gebeurd was in Israël. We weten ook dat Jezus is aan de vrouwen verschenen. Als je 1 Korinthe 15 gaat lezen, dan zie je dat daar wordt niet per definitie een hele nauwkeurige lijst gegeven van wie er nu exact op de eerste plaats Jezus heeft gezien. Maar daar gaat wel Paulus zeggen, hij is verschenen aan de apostelen. En Jezus, na zijn dood en zijn opstanding, is hij ook nog eens op een gegeven moment aan meer dan 500 broeders tegelijk verschenen. Al die mensen waren getuigen van Jezus die uit de dood is opgestaan. Dat is heel iets anders dan één iemand die iets beweert dat er iets gebeurd is en niemand kan het controleren, niemand kan het staven. Hier waren honderden mensen die gewoon ooggetuigen waren van deze dingen, die dat gezien hebben. Jezus zit op de troon van David. Wil dat nu zeggen dat in Jeruzalem een troon was waar Jezus op is gaan zitten? Wat was David? Hij was de koning van Gods volk. En God had aan David beloofd dat iemand uit zijn lendenen koning zou zijn over zijn volk. En hier zien we dat Jezus, nadat hij is opgestaan, op de troon van David zit. Koning is over het volk van God. Vers 33, nu hij dan door de rechterhand God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit alles uitgestort wat gij ziet en hoort. Dus nu komt hij tot een conclusie. Je hebt daar iets gezien, dat daar gebeurde bij ons, je hebt daarvan gehoord, die windvlaag, die vurige tongen. Wel, Jezus is degene die op zijn troon zit in de hemel, die van de Vader die belofte heeft gekregen, die dat heeft mogen vervullen, en Jezus heeft het uitgestort over ons. En jij kunt dit nu ook zien. Vers 34, want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Krijg ook nog eens een tijdsbepaling, hoe lang Jezus daar op die troon zal zitten. Namelijk totdat de vijanden van Jezus gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Zo lang zal hij daar op de troon zitten. Maar goed, fijn. Nu weten ze dat. Nu kunnen ze het allemaal een beetje plaatsen. Maar wat zijn ze daarmee? Wat zijn ze daarmee als ze weten dat ze slecht eraan gedaan hebben om de heilige God, waar God een plan mee had, door die te kruisigen? Zo wat? Wat doet deze boodschap hen op dit moment voor nut? Niks. Het helpt hen niet. Het geeft hen geen oplossing voor hun probleem. Vers 36. Ik ga wat jij misschien lezen tot en met vers 40.
Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hen en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus, die jij gekruisigd hebt, toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hen, bekeert u, en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. 39. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. 40. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.
De eerste keer dat mensen horen wat ze moeten doen om behouden te worden. De eerste keer, daarvoor niet. Ze moesten wachten tot ze het zouden kunnen weten. Maar hier horen ze wat ze moeten doen om behouden te worden. Ze moesten beseffen dat God, die Jezus die zij aan het kruis hebben genageld, dat die niet alleen de Christus was, maar ook nog eens de Heer is. Dat dat hun heiland is. En dat die boodschap biedt herten. Die boodschap doet hen nadenken van wat zij nu eigenlijk werkelijk gedaan hebben en waar zij schuld aan hebben. En ze stellen zich de vraag, wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij dat nu verhelpen? Wat moeten wij nu doen om dit ongedaan te maken? Wat ook laat zien dat er wel degelijk spijt in hun hart aanwezig was. Anders gaat je dat niet vragen. Als je niet de wil hebt om te veranderen. En Petrus zegt het hen, wat ze moeten doen. Ze moeten zich omkeren. Ze moeten hun gedachten gaan veranderen. Ze moeten hun hart veranderen. Ze moeten hun daden veranderen. Maar dat op zich is niet genoeg. Daar houdt het niet bij op. Want er zijn veel mensen die hun gedachten, hun hart en hun daden veranderen. Maar dat maakt hen geen christen. Dat maakt hen niet dat Jezus hun Heer is. Dat maakt niet dat Jezus hun heiland is. Ze moesten zich ook laten dopen om de vergeving van hun zonde te kunnen ontvangen. En wat zou God dan doen? God zou hen een geschenk geven. Een geschenk van de Heilige Geest. Een gift van de Heilige Geest. Die zouden zij ontvangen. Ziet je ook het verschil wat hier is tussen die doop met de Geest waar de apostelen in Jeruzalem moesten wachten? Ze konden daar niks aan doen. Ze moesten er niet voor bidden. Zij moesten wachten tot God iets zou doen. En God zou het doen op zijn tijd. Hier zien we dat je behouden worden. Moet je zelf initiatief nemen om iets te doen. Namelijk, u bekeren, u laten dopen, en dan, als gevolg van die dingen, geeft God de gave van zijn geest aan de mens die dat heeft gedaan. Ziet dat dat twee verschillende dingen zijn. Dat is niet hetzelfde. We gaan daar de andere les nog wat meer over ingaan, maar zie gewoon op dit moment dat daar een verschil in is. Dat dat niet hetzelfde is. En die belofte, zegt Petrus, die belofte, zegt hij tegen die mensen die daar staan, al die Joden die daar uit al die streken van de wereld vergaderd zijn in Jeruzalem, hij zegt, die belofte die God daaraan geeft, die vergeving van zonde, de gave van de geest, wel, die zegt, die is voor u, die is voor uw kinderen, die is voor alle die verre zijn, dat is al een hint naar wat er gaat komen in Handelingen hoofdstuk 10 en 11, namelijk de heidenen, die ook bij Gods familie worden toegevoegd. Zoveel als de Heere onze God, vers 39, ertoe roepen zal. Wel, hoe heeft God geroepen? Heeft God daar bij een of andere Joodse man in een keer zo een stemmetje doen horen en zeggen van, je moet je bekeren tot mij? God heeft die mensen geroepen door de prediking van de apostel. Door de woorden die apostelen op dat moment spraken, namelijk Jezus is de Christus, hij is gestorven en opgewekt, God heeft het zo gewild, bekeer u en laat u dopen, en jij zult rein komen voor God. Dat is hoe God mensen roept, niet anders. Er zijn ook veel mensen die daar wat aanstoot aan nemen als ik het zo cru zeg, want die willen graag dat God een stemmetje doet horen, en die willen graag dat God iets bovennatuurlijk gaat doen in hun leven, opdat ze maar tot inkeer zouden komen. Maar het is zo simpel. Bekeer je en laat je dopen. Dat is God die je roept. Wie gaf de apostelen die woorden op de Pinksterdag om te spreken? De Heilige Geest. De Geest van God die de diepte van God doorzoekt. Van wie komen die woorden die Petrus hier aan het spreken is? Die komen van de Allerhoogste God. En die maakt aan de mensen bekend, dit is wat je moet doen om behouden te worden. Wauw, wat een voorrecht. God die spreekt tot u en tot mij. Sprak God maar tot mij. Hè? Een ja of een nee. We zijn het juist nog. God roept. God spreekt. God nodigt uit. God vraagt aan ons. Om tot hem te komen. En er waren nog andere woorden in vers 40. waar Petrus dat hij daaraan toevoegde, maar waar Lucas eigenlijk geen melding van maakt. Maar nog meer andere woorden sprak Petrus en hij vermaande hen. Hij zei met aandrang, hij stond erop, hij zei, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. De mensen tot wie Petrus aan spreken zijn, dat is een argument wat ik al vaker gehoord heb, het houdt geen steek, die zeggen, ja, maar die mensen die waren al behouden. Dat zijn mensen die niet in de doop geloven, hè. Ja, die waren al behouden en wat die geloofden al, het was allemaal dikke een kan en een kruiken. Dat is maar raar dat Petrus dan gaat zeggen tegen mensen die al behouden zijn, laat u behouden. Nou, maar je bent toch al behouden? Het is duidelijk dat die mensen niet behouden waren. Ze waren pas behouden toen ze deden wat Petrus had gezegd wat ze moesten doen. En dan zien we ook tot slot, de laatste verse, de eerste gemeente. We hebben de eerste prediking. We hebben de eerste keer dat we zien dat Christus op de troon van David zit, als koning. We hebben de eerste keer gezien dat mensen worden gezegd wat ze moeten doen om behouden te worden. En hier zien we de eerste keer de gemeente. Die groep van mensen die behouden zijn, die gehoor hebben gegeven, wat zij doen. Michael, wat ga je even lezen? Vers 41, maar tot en met vers 47.
Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk, 35. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Zij braken het brood aan het huis en gebruikten hun maaltijd met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden.
Okay. Er waren mensen die inderdaad het punt en de punten zagen die Petrus en de andere apostelen maakten. En die aanvaarden dat. Die zeiden, ja, dit is het. Ja, ik ben een zondaar. Ja, ik heb God nodig. En neem ook mee, als je daarover nadenkt, dat dit mensen waren die al een achtergrond hadden van wie God was. Want je kunt niet gewoon bij iemand die God niet kent, gaan zitten en zeggen, bekeer je aan het dopen. Ja, die mensen zeggen, hij is hier maar gek geworden. Wat heb jij mee allemaal te vertellen? Als je niet weet wie God is. Als je niet weet waar God voor staat. Deze mensen kenden God al. Ze waren het volk van God. Weliswaar moesten ze nog het een en het ander extra weten. Maar hier waren dus mensen die dat woord aanvaarden, die zich lieten dopen. En op die dag, op die Pinksterdag, werden 3000 zielen toegevoegd aan die groep van mensen die behouden werden. Die gered werden van hun zonde. Die hoop op eeuwig leven kregen. En wat deden die? Kregen een inzicht? Wel, zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. Want wat moesten de apostelen doen? Zij moesten discipelen maken, hen dopen en hen leren onderhouden al wat Jezus bevolen had. Einde van Matthäus, hoofdstuk 28. En daar bleven deze mensen een volharden. Wat moeten wij doen, willen wij die gemeente zijn? Volharden bij het onderwijs van de apostelen. Niet alleen dat, de gemeenschap. Gemeenschap is zo'n woord waar sommige mensen zeggen als ze samen lekkere koffie drinken met een christen onder elkaar. Oh, wat fijn gemeenschap. Dat is niet wat de Bijbel gemeenschap noemt. Gemeenschap is geestelijke verbondenheid met God hebben. Een relatie met God hebben door Jezus Christus. En daardoor een relatie met mensen die dat ook hebben. Met elkaar. Dat is gemeenschap. Dat is een geestelijk begrip. Geen fysiek begrip. Als wij nu samen zijn als gemeente, hebben wij gemeenschap met elkaar. Als wij God psalm zingen met onze harten, hebben wij gemeenschap met elkaar. Als wij samen bidden, hebben wij gemeenschap met elkaar en met God. En dit is de gemeenschap waar zij ook in bleven volharden. Het breken van het brood, verwijzende naar de tafel des Heren, en de gebeden. En er kwam, vers 43, een vrees over alle ziel. Mensen kregen respect voor God. Dat is iets wat vandaag de dag niet alleen in de wereld, maar soms ook onder de christenen ver te zoeken is. Eerbied voor wie God is. En dat heeft alles te maken met hoe mensen zichzelf bekijken. Een mens die zichzelf hut van hut vindt, ja, die gaat naar God kijken en zegt, God, ik heb u niet nodig, wie zijt gij? Maar een mens die zichzelf plaatst waar hij zichzelf moet plaatsen, namelijk als een klein, nietig schepsel in die wondermooie, machtige wereld, en nog toeziend oog van die grote God, die gaat eerbied hebben voor wie God is. Die gaat stil worden en zeggen van, oei, oei, wie ben ik toch maar? Wat zou ik toch maar kunnen doen? Ik heb God nodig. En ik kan niet zonder God. Dat is niet voor niks wat er staat. De vrede des Heeren is het begin van de wijsheid. Als we wijs willen worden in dit leven, laten we dan beginnen met God te vrezen. En er kwam vrede over alle zielen. En vele wonderen en tekenen geschieden door wie? Ja, door die apostelen. Waarom? Zij hadden die kracht gekregen van de Heilige Geest. Zij moesten getuigen worden. En God werkte mee met hun door de woorden die zij spraken, door die te bevestigen, door de wonderen en tekenen die zij deden. Hebreeën hoofdstuk 2 kan je dat lezen. En die tot geloof gekomen waren, en die alles bijeenvergaderd hadden, die hadden alles gemeenschappelijk. Er waren zelfs mensen, vers 45, die hun bezittingen en hun haven verkochten, en die deelden ze uit aan alle die er behoefte aan hadden. Laat ook zien als je als christen, dat je anders in deze wereld staat. Er zijn veel mensen die hun bezittingen, die zien alles als van mij, en ik deel niks, en ik wil alles zoveel mogelijk voor mij houden. Maar een christen staat anders in deze wereld. Die weet dat wat wij gebruiken is tijdelijk. En het zal eenmaal vergaan en we nemen het niet mee als we komen te sterven. Dus een christen denkt anders en gaat wat hij heeft gebruiken om anderen te helpen. Om een dienaar te zijn. Om dienstbaar te zijn aan de medemens. En deze mensen, deze eerste christenen, hadden die boodschap begrepen. En die deelden uit. Die verkochten hun stuk grond. Die verkochten wat ze hadden om mensen die behoefte hadden te kunnen helpen. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Ze braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En eenvoud is misschien iets waar we kunnen veel over zeggen, maar ik ga daar niet meer te veel over uitwijzen, want ik zie dat al even is. Ik zal besluiten. Maar deze groep van mensen loofde God en ze stonden in de gunst bij het gehele volk. En wat deed God? Dagelijks voegde God toe aan de gemeente van hen die behouden werden. Aan de kring van hen die behouden werden. God is het degene die redt. Wij kunnen niet redden. Wij kunnen maar instrumenten zijn zoals de apostelen instrumenten waren om die woorden te prediken waardoor mensen kunnen behouden worden. Maar God doet de redding. En God doet redding op basis van een hart dat berouw heeft en zich bekeert en zich ondergeschikt maakt aan zijn heiligheid, aan zijn grootheid. En zo kan het dus zijn dat mensen zich uiterlijk wel bekeren, maar nooit tot inkeer zijn gekomen. Die dopen zich wel, of laten zich wel dopen, maar ze zijn nooit toegevoegd aan de kring van hen die behouden worden. Omdat God daarin, God kijkt naar het hart. Wij kunnen niet altijd zien wat er aan het hart zit. God wel. En God voerde dagelijks toe aan de kring van hen die behouden werden. Dus de Handelingen hoofdstuk 2 is een hoofdstuk wat ons de evangelie verbindt met tot waar wij vandaag zijn. Als we dat hoofdstuk niet hadden, we zouden veel gewoon niet begrijpen waarom dingen er zijn, wat het nut zou zijn. En Handelingen 2 is heel belangrijk, natuurlijk niet op zichzelf, hè, het hele boek. Maar een zeer belangrijk hoofdstuk uit de Bijbel, die ons heel veel inzichten geeft in de eerste dingen, de Heilige Geest die werd uitgestort, de eerste prediking, de eerste keer dat Jezus op de troon zit, de eerste keer dat mensen werden gezegd wat ze moesten doen om behouden te worden, de eerste keer dat we over de gemeente lezen en wat die gemeente deed. Dus neem dat mee, want dat gaan we ook zeker nodig hebben als we verder gaan in Handelingen. Als er vragen of opmerkingen over zijn, dan gaan we die na de samenkomst wel beantwoorden. Amen.